Een hele goede morgen, broers en zussen in Roermond. Vanochtend 1:03 eerder dan ik hier aankwam in Zwolle in de auto gestapt. Het gezinnetje achterlatend, mijn drie kinderen en mijn vrouw, om hier naartoe te rijden. Met vreugde in het hart om u weer te zien en ook om samen wat gedachten te wijden over een gedeelte waar ik me deze week op mocht voorbereiden. Ik hoop dat het me lukt om alles wat ik deze week tot me nam om dat op een goede manier te verwoorden, om jullie mee te zegenen. Het heeft mij in ieder geval gezegend. Ik ben opgegroeid in een gezin waarin mijn moeder degene is, mijn vader veel minder, maar mijn moeder is ook wel iemand die regelmatig voorgaat in vrouwenochtenden, veel boekjes geschreven en iemand die volgens mij veel gebruikt mag worden, ook in het koninkrijk. En zij heeft me wel eens gezegd, op het moment dat ik ook af en toe die stap nam om voor te gaan, zei ze van, joh Anne, neem je dit in ieder geval voor, op het moment dat jij bezig bent met die voorbereiding en die studie en je zit te graven in het woord van God, dan is die eerste zegen, die is voor jouzelf. En vervolgens mag je en wil God je gebruiken om je tot zegen te stellen, jouw verhaal tot zegen te stellen van anderen. Maar ja, ik ervaar het echt als een waar woord, dat gewoon die tijd, en dat zal Miel vermoedelijk kunnen beamen, dat die tijd die je zelf gewoon met het woord mag hebben, dat je gewoon een paar dagen voordat je dan zo'n zondag instapt, dat je tijd hebt met God en de tijd hebt met het woord en mag overdenken, mag peinzen erover van wat mag een koers zijn, een richting zijn waar deze preek op mag gaan. Dat is een hele mooie, zegenrijke tijd. Johannes 21, een gesprek tussen Jezus, de opgestane heiland, en Petrus. Daar wil ik graag vanochtend bij stilstaan. Ik vind het altijd een bijzondere tijd in het kerkelijk jaar. De eerste dan die 40 dagen voor Pasen. Dat je toe mag leven, misschien hier in het diepe zuiden wel. Sterker nog, als je het carnaval gevierd hebt en dan uiteindelijk Aswoensdag hebt. En dan komt die 40 dagen tijd die breekt aan. Die 40 dagen op weg naar Pasen. En die 40 dagen kennen dan hun climax in die week voorafgaand aan Pasen. De stille week. Met witte donderdag, met goede vrijdag, stille zaterdag. En dan uiteindelijk, ja, we weten allemaal dat paasfeest gaat komen. Jezus heeft de dood overwonnen. En dan vervolgens die 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. En dit is zo'n gesprek wat Jezus heeft gehad met iemand, in dit geval met Petrus, wat zich afspeelde in die tijd tussen het moment dat hij opstond uit de dood en het moment dat hij zei, en nu is het tijd dat ik jullie alleen laat. Ik ga naar de plek waar ik verwacht word, naar mijn vader toe. Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, ik zal mijn geest uitgieten over deze mensheid. Maar die 50 dagen, Pentecosta, letterlijk de 50ste dag na Pasen is Pinksteren. De periode waar we ons nu tussen bewegen in het kerkelijk jaar is de periode tussen Pasen en Pinksteren. En Jezus had de behoefte om die man die hij wilde aanstellen als de grote man in de kerk, de rots, de Petrus, die zo had gefaald in die laatste uren voordat Jezus werd omgebracht, om hem op te zoeken, om een pastoraal gesprek te hebben met hem. Hij die zo'n grote belofte over zijn leven kreeg, uitgesproken vanuit Jezus. Ik vind het boeiend om, dat was de eerste gedachte waar ik mee zou willen komen, om te zien dat, waarom heeft God ervoor gekozen om ons vier evangeliën na te laten? Waarom heeft hij niet gewoon zelf, waarom is Jezus zelf niet in de pen geklommen en heeft hij ons zijn eigen evangelie nagelaten? Nou, daar hoefden we nooit meer te tasten over wat precies de wil van God zou zijn, want dan hadden we het evangelie van Jezus gehad. En dan gingen we ons natuurlijk vooral in de kerk verdiepen in het evangelie van Jezus. Waarom kiest God er in zijn wijsheid voor om ons dan niet één evangelie van bijvoorbeeld Matthäus of Lucas achter te laten, maar vier evangelieën van ooggetuigen van Jezus die zo hun eigen beleving en ook hun eigen licht laten schijnen op dat leven van Jezus. Want zeker als je kijkt naar dat paasevangelie, die laatste paar hoofdstukken van die vier evangelie. Nou, dan zijn het hele verschillende verhalen. Waarom kiest God ervoor om die vier evangelieën aan ons na te laten? Waarin Johannes, waar we dan vanochtend een stukje uit lezen, voor mijn gevoel degene is van, ja, dat is de man, later werd hij ook genoemd, zeker na het schrijven van wat brieven, de apostel van de liefde. Apostel van de liefde, die ons woorden nalaat, God is liefde. Als we iets moeten weten van God, dan is het wel dat zijn wezen liefde is. Johannes was degene die zei, dat meest beroemde bijbeltekst van de kerk misschien wel, al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij ons een bijbel heeft nagelaten, zeker, dat ook. Dat hij ons de kerk heeft nagelaten, ook zeker waar. Maar zo gaat hij in mijn bijbel niet. Want al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn zoon gegeven heeft, Jezus, zijn geliefde, aan deze wereld. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Johannes was degene die, als hij het opschrift boven die lijdensgeschiedenis optekent, die zegt, niet dit is het lijden van Jezus, nee, dit was, hoe hij het zegt, zelf zegt, Jezus had de zijne lief tot het einde. Het gaat Johannes om dat gebaar van liefde wat Jezus wilde geven. Jezus had de zijne lief tot het einde. Je vindt mooie ontdekking die ik deze week pas deed. Je vindt mooie parallellen tussen het Hooglied, nou wat toch het boek is wat over liefde gaat tussen een jongen en een meisje. En wat een symbool mag zijn voor de liefde die er is tussen God en zijn mensen. Maar je vindt een aantal woorden alleen in het Johannesevangelie die je ook alleen maar in het Hooglied vindt. Een aantal keren bijvoorbeeld het woord tuin en aloë en mirre. En nog een ander woord, lithostrotos. Dat is een woord wat je dan in het Johannesevangelie wordt dat vertaald met de mozaïekvloer. Waar dat geding zich afspeelde, waar Pilatus bij betrokken was. En Jezus, lithostrotos, een mozaïekvloer. En dat is een woord wat ook alleen maar in het Hooglied voorkomt. Alsof Johannes, die als laatste van die vier zijn evangelie schrijft, alsof hij nog wat extra linken wilde leggen tussen die eerste drie minder oog voor hadden gehad. En uiteindelijk eindigt dit evangelie waar we nu over gaan lezen met die drie vragen die Jezus aan Petrus wilde stellen. Heb je mij lief, Petrus? Heb je mij lief? Meer dan deze. Heb je mij lief? De liefde. Van A tot Z in het Johannesevangelie, waar het volgens mij om te doen is. De liefde van God voor mensen. Nou, laten we gaan lezen in Johannes 21, vanaf vers 15 tot en met vers 19. En daar staat, toen ze gegeten hadden, vroeg Jezus aan Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen? En Petrus zei, ja, Heer, u weet dat ik u lief heb. Jezus zei, wijd dan mijn lammeren. En opnieuw vroeg Jezus hem, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Petrus zei, ja, Heer, u weet dat ik u lief heb. Jezus zei, hoed dan mijn schapen. En voor de derde maal vroeg Jezus hem, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? En toen werd Petrus verdrietig omdat Jezus hem voor de derde maal vroeg, heb je mij lief? Heer, u weet alles, antwoordde hij. U weet toch dat ik u lief heb? Weid dan mijn schapen. Ik verzeker je, toen je jong was, schortte je zelf je kleding op en ging je eigen weg. Maar als je oud bent, zul je je handen uitstrekken en een ander zal je kleding opschorten en je brengen waar je niet heen wilt. En met deze woorden gaf Jezus aan door welke dood Petrus God zou verheerlijken. En toen zei Jezus tegen Petrus, volg mij. Ja, voordat ik in wil zoomen op deze woorden en misschien de betekenis die we eraan kunnen geven en wat het ons hier en nu vandaag te zeggen heeft en te leren heeft, wil ik even inzoomen op die figuur Petrus. Die, ja, wat mij betreft, zo op heel veel fronten ons tot een voorbeeld mag zijn. En ik heb uit wat verschillende evangelieën wil ik kort een schildering maken waarin Petrus naar voren komt. En ik wil beginnen met Lucas 5, een moment dat Lucas beschrijft dat Petrus aan het vissen is samen met zijn broer. En op een gegeven moment komt Jezus langs zij en die vraagt aan Petrus: Petrus, mag ik jouw bootje gebruiken? Ze zijn bezig de netten schoon te maken. Ze hebben net een hele nacht gevist en niets gevangen. Zitten daar waarschijnlijk te balen als ze die netten aan het schoonmaken zijn. En vervolgens zegt Jezus tegen Petrus: Petrus, mag ik jouw bootje gebruiken om uiteindelijk als een soort podium ietsje uit de kust te varen, zodat de mensen die met in een grote schare daar zich op die kustlijn verzamelden, om hen toe te spreken, om hen te leren. En Petrus vindt het goed en laat Jezus op zijn bootje een stukje dat meer opvaren. En Jezus begint te preken en te onderwijzen. En op een gegeven moment is hij klaar daarmee. En dan richt Jezus zich tot Petrus. En dan zegt hij tegen Petrus: joh, je moet een eindje dieper varen en vervolgens je netten uit gaan gooien, want je moet vissen gaan vangen. Waarop Petrus naar Jezus toekomt. En dat leert mij, en ik hoop ook u zoveel, maar het klinkt zo onlogisch voor de professional, voor de man die weet hoe je moet vissen, voor de visser van beroep, Petrus. Het klinkt zo bizar en zo precies tegenstrijdig op wat je zou verwachten. Het staat haaks op wat je zou denken, dat is een goed moment om te vissen. Want als het in die hele nacht niet is gelukt, Heer, dan zal het toch nu zeker overdag niet lukken. Maar dat is niet wat Petrus zegt. Hij zegt: Heer, we hebben de hele nacht gevist en we hebben niets gevangen. Maar als u het zegt, Heer, als u het zegt. En dat leert mij om het Petrus na te spreken op het moment dat ik het idee heb: God vraagt wat van mij dat misschien wel haak staat op hoe ik het zelf graag zou zien. Of wat ik zelf zou verwachten. Dat ik bereid ben om op zo'n moment te zeggen: maar als u het zegt, Heer, dan ben ik bereid. Verderop in Johannes 6, ik probeer van door de alle evangelieën iets naar voren te trekken, heb je een passage waarin Jezus een heel groot wonder heeft verricht. Hij heeft een menigte van duizenden met 5 broden en 2 vissen gevoed. Hij ging breken en breken en breken en hij kon ze allemaal voeden. En vervolgens zou je denken: nou, die mensen die zijn helemaal in de moed, zo'n Heer wil je graag dienen. En dat is ook zo. Het is een soort hoogtepunt in de Jezusbeweging. Duizenden waren bereid om Jezus te volgen en van zijn onderwijs te genieten, tot het moment in Johannes 6, datzelfde hoofdstuk, dat Jezus meer begint te ontvouwen over wie hij werkelijk is. Hij is niet zomaar een wonderdoener. Hij is niet zomaar een maatschappelijk werker. Hij is niet zomaar die wijze rabbi die met pareltjes van wijsheid strooit. Hij is de Zoon van God. En dan begint hij uit te leggen dat hij, en dan haalt hij iets uit het Oude Testament aan, namelijk dat moment dat manna uit de hemel neerdaalde en mensen elke dag zich konden voeden met dat manna. En dan zegt Jezus: ik ben dat manna. Ik ben het levende brood. En als je mij niet eet, dan is er geen leven in je. Ja, maar hou eens even. Hou eens even hier. Als u het over die boeg gooit, dan vind ik het lastig worden. Ik wil u best aanvaarden als een wonderdoener en als een wijze rabbi en als een maatschappelijk werker. Maar als u dit soort gekke dingen gaat zeggen, dan haak ik af hier. Cruciaal moment in de geschiedenis van de bediening van Jezus, want massaal beginnen mensen af te haken. En dan zou je denken, dan heeft Jezus die 12 leerlingen nog om zich heen staan. En wat hij doet is, op het moment dat hij ze ziet staan, hij vliegt ze om de nek en hij drukt ze tegen zich aan en hij zegt: oh mannen, ik ben zo blij dat jullie niet ook gegaan zijn. Nee, dat is niet wat Jezus doet. Jezus stelt de mannen de vraag: zouden jullie niet soms ook weggaan? Waarop Petrus degene is die naar voren loopt En misschien wel de mooiste geloofsbelijdenis uit die we kunnen lezen in de Bijbel. Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U hebt woorden van eeuwig leven. We hebben het net gezongen. Ik weet niet of het u opviel dat het woorden zijn die Petrus ons heeft nagelaten. Waar zouden we gaan, Heer? Waar zouden we gaan? Want u hebt woorden van eeuwig leven. Ik denk dat het een intens ontroerend moment was in het leven van Jezus. Dat hij doorhad, deze man ziet het. Deze man heeft door wie ik werkelijk ben. In Marcus 8 is Jezus aan het peilen bij zijn leerlingen. Ik ben nu al een tijdje bij jullie. Wie zeggen de mensen nou dat ik ben? Wie zeggen de mensen, wat horen jullie op de wandelgangen? Wat zeggen ze zo al over mij? Nou, de een die zegt, u bent Elia, de ander zegt, u bent Jeremia. De oude profeten worden aangehaald, Johannes de Doper. En dan zegt Jezus, en wie zeggen jullie nou dat ik ben? Wie ben ik volgens jullie? En ook op dat moment is Petrus degene die naar voren stapt en die zegt, u bent de Messias. En dat is het moment dat Jezus zegt, wacht eens even Petrus. Dit is jou niet door een mens van vlees en bloed geopenbaard, maar de Vader in de hemel heeft jou dit ontvouwd. En ik wil jou gebruiken als een schakel in mijn plan met deze wereld. Ik wil deze wereld redden. Maar ik zal hier niet altijd blijven. Ik wil deze wereld redden en ik wil jou als een soort scharnierpunt in die wereldgeschiedenis gaan gebruiken. Ik wil jou als rots van de kerk, van mijn kerk gaan gebruiken. Wat een eretaak voor Petrus. En hoe is het mogelijk dat deze Petrus vervolgens zo zichzelf, maar ook zijn Heer teleurstelt op het moment dat hij bereid is zijn Heer tot 3 maal toe te verloochenen? In Matteüs 26 staat tenslotte daarop begon hij te vloeken als hij bij dat haardvuurtje staat zijn handen te warmen. En de een naar de ander hem vraagt, hé, jij hoort toch ook bij die Jezus? Nee, ik? Wel nee. Maar volgens mij wel. In ieder geval, dat accent wat je hebt, dat verraad je volgens mij. Nee, ik? Wel nee. En uiteindelijk is hij bereid om te vloeken en bezweert hij echt, ik ken die man niet. In Lucas lezen we over een moment dat er nog oogcontact is geweest tussen Jezus en Petrus. Maar Petrus zei, ik weet niet waar je het over hebt. En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer. Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid, zul je mij 3 maal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. We gaan kijken naar het fragment uit The Passion of the Christ waarin dit te zien is. Intens verdrietig moment in het leven van Petrus. En wat heeft hij gevoeld op het moment dat hij de Heer nog even in de ogen keek en zich op dat moment herinnerde, oh, wacht even, dit is voorzegd, heel kort geleden, nog voorzegd door Jezus. En nou heb ik het gedaan. En dan huilt hij. En dan is dat natuurlijk opmaat naar een moment dat Jezus terug wil komen bij Petrus op deze woorden. Jezus lijkt op die verloochening terug te komen. Tenminste, dat proef je een beetje als hij die vragen stelt. Daar wil ik zo iets meer over zeggen. Maar je zou denken van, Petrus, zou die nou al vergeven zijn voor dat moment? Want Jezus die ziet die groep met leerlingen in de ogen op het moment dat hij opstaat uit de dood en in zijn verheerlijkte lichaam voor hen staat. En daar is Petrus bij geweest. En de woorden die vanuit de mond van Jezus klinken was: vrede voor jullie. En dat is aan een groep leerlingen. Nou, je kunt veel van ze zeggen, maar trouw zijn ze hun Heer niet gebleven. Allemaal zouden ze Jezus ontrouw zijn. En ze zijn in slaap gesukkeld. En uiteindelijk is één van hen bereid om Jezus tot 3 maal te verloochenen. En toch zijn dat de eerste woorden die klinken uit de lippen, uit de mond van Jezus op het moment dat hij ze in de ogen kijkt. Dat is sowieso al iets raadselachtigs. Hoe werkt dat hier? Geen woorden van verwijt of van kritiek, maar de allereerste woorden die klinken zijn: vrede voor jullie. Door de engelen werd al gezegd, dat vind ik ook iets om bij stil te staan, door de engelen werd al gezegd, zeg tegen de discipelen en tegen Petrus, Petrus werd daarin echt apart genoemd, hij is opgewekt. Vermoedelijk twijfelde Petrus erover, van hoor ik er nou nog wel bij nu ik dit heb gedaan? En dan komt die bemoediging vanuit die engelen van zeg maar tegen de discipelen, maar ook tegen Petrus. En er is een ontmoeting geweest tussen Petrus en Jezus voor dit gesprek, voordat dit gesprek plaatsvindt. Dat is een van de grootste niet vertelde verhalen uit de Bijbel misschien wel. Want iedereen is natuurlijk benieuwd wanneer heeft dat gesprek plaatsgevonden en wat hebben ze precies gedeeld. Paulus heeft het er in 1 Korinthe 15 over, dat er een gesprek is geweest tussen Kefas, Petrus en Jezus. We waren er niet bij, we lezen er ook niets over in het evangelie. Maar we zijn natuurlijk benieuwd van wat heeft zich daar afgetekend? Dat Johannes samen met Petrus op die dag dat ze van Maria horen dat Jezus is opgestaan uit de dood, dat Petrus en Johannes samen daarheen rennen naar het graf, laat ook iets zien dat er tussen die leerlingen niet iets is van Petrus, je hoort er niet meer bij. Die mannen gaan samen op weg, de een haalt de ander in, Johannes is net iets sneller dan Petrus, en ze komen samen bij het graf aan. Maar dat is bijzonder om te zien dat ook die scharen van discipelen, dat die Petrus niet hebben afgehouden, maar dat hij er gewoon bij is gebleven. Maar uiteindelijk was het uiteraard reden voor Jezus om terug te komen op die verloochening. En dat doet hij. Jezus komt volgens mij, mag je dat er zo inlezen, dat hij terugkomt op de verloochening van Petrus. Dat kun je, denk ik, een beetje halen uit het feit dat hij 3 keer toe die vraag stelt. Waar Petrus tot 3 keer toe Jezus heeft verloochend. Ik denk dat dat een aanwijzing is. Bij die 3de keer dat Petrus Jezus verloochent, wordt hij bedroefd. En ook bij de 3de keer dat Jezus de vraag stelt aan Petrus, heb je mij lief, wordt Petrus bedroefd. En het kennen van Jezus, wat in die beide verhalen centraal staat. In het eerste verhaal is het, ik ken hem niet, ik weet van die man niet. En hier is het, als hij tenslotte bij die 3de vraag zegt, maar Heer, u kent me toch. Wat in dat 2de verhaal de redding is van Petrus, namelijk de wetenschap dat Jezus hem fileert, helemaal van door en door kent, wat zijn redding is, dat is in dat 1e verhaal, ontkent hij dat met klem. Ik denk dat Jezus terug wilde komen op die verloochening. En niet omdat Petrus niet vergeven zou kunnen worden. Tuurlijk is er voor Petrus vergeving. Dat beleiden we als kerk, tuurlijk. Vergeving voor deze man. Vergeving voor ons. Maar Petrus, zou het kunnen zijn dat jij als pastor van de kerk, door deze ervaring met je tranen heen, misschien wel een betere pastor zou kunnen zijn? Dat deze ervaring die jij, waar je over hebt gehuild en waar je verdriet over hebt gehad, dat dat uiteindelijk in het verhaal dat ik met jou wil gaan, dat het winst kan worden voor jou, maar ook voor deze Jezusbeweging. Ik geloof dat het op die manier werkt in het Koninkrijk. De eerste vraag die Jezus stelt is, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen? Hij wordt aangesproken met de naam die hij bij zijn geboorte kreeg. Niet met zijn naam die hij van Jezus als ambt kreeg, Petrus. Nee, Simon. Simon, heb je mij lief? Meer dan de anderen hier. Zou Jezus daarbij denken aan dat wat ze wel noemen het Petruscomplex. Dat je je met je woorden of met je houding wil verheffen boven anderen. Dat was wel het probleem waar Petrus mee te maken had. Als haantje de voorste stond hij altijd vooraan en hij had prachtige geloofsbelijdenissen. Maar hij was ook degene die zei, Petrus zei tegen hem, misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet. Ik zeker niet. Jezus antwoordde, ik verzeker je, juist jij Petrus, zult me vannacht nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen. Maar Petrus hield met grote stelligheid vol, al zou ik met u moeten sterven, Heer. Ik zal u nooit verloochenen. Al zou iedereen u verlaten, ik niet. Zou Jezus met deze vraag, heb je mij lief, Petrus, meer dan deze? Zou die terug willen komen op die woorden van, joh, Petrus, is het niet goed om een toontje lager te zingen? Om die grote broek die je regelmatig aantrok, om die nu achter je te laten. Bescheidenheid siert de mens. Bescheidenheid siert de voorman van de kerk van God. Petrus, heb je mij lief? Meer dan deze, waarop Petrus het niet aandurft om die woorden helemaal te halen. Dan zegt Petrus, Heer, ja Heer, u weet dat ik van u houd. U weet dat ik van u houd. Ik ga het niet nog een keer zeggen, meer dan deze. Ik durf het niet nog een keer te zeggen. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Heb je mij lief op de manier zoals je mij nu hebt leren kennen? Ik als de door God gezonde zoon van God, de Messias. Je zei het een keer helemaal correct, ik de Messias. Nu heb je het hele plaatje gezien. Dit is het verhaal dat God mij wilde laten doormaken. Heb je mij lief op de manier zoals ik de Messias ben? Niet zoals jij droomde dat ik zou willen zijn. Niet zoals je hoopte dat ik zou zijn. Want het kordate optreden waar jij op hoopte, dat had jou nu ook in de problemen gebracht, Petrus. Petrus was degene, en dat zal hij zich herinnerd hebben, Jezus heeft soms hele zwaar geladen woorden gezegd. En een van die woorden is in Matteüs 10, iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar het tegendeel is ook waar, wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel. Ja, dat zijn dramatische woorden voor Petrus. Hij is erbij geweest dat Jezus ze heeft uitgesproken. En hij zal zich herinnerd hebben op het moment dat hij zijn Heer tot driemaal heeft verloochend. Maar dit is dramatisch, toch? Hier is toch geen spiertje licht in te vinden in deze woorden. De dreigende woorden van God in het Oude Testament en ook de dreigende woorden van Jezus hier in het Nieuwe Testament, daar zit geen nuance in. Daar zit geen voorwaarde in. Die zijn onvoorwaardelijk en onverbiddelijk. Pak je spulletjes maar, Petrus. Want jij als voorman van de kerk, je kunt niet meer gebruikt worden. Zouden wij misschien denken. Zou ik misschien denken als ik dit verhaal had af moeten schrijven. Zo is het niet bij God. Jezus komt op zijn eigen woorden terug. Op het moment dat hij Petrus opzoekt en hem door dit gesprekje, dit pastorale gesprek met de herder van de kerk, om hem opnieuw in ere te herstellen, te midden van de andere leerlingen. Eerherstel. Dit laat mij ook eens te meer zien dat je nooit één vers of één bijbeltekst eruit moet pakken en daar een theologie omheen moet bouwen. Wat is het verhaal door de Bijbel heen? Wat laat de Bijbel nog meer zien? Als je alleen dat Matteüs 10 leest en je zou alleen maar weten van Petrus en zijn verloochening, dan zouden wij hem toch hebben afgeschreven. De genade van God, die vangt deze fout van Petrus op. En Jezus is bereid om zijn eigen woorden, als ik het zo mag noemen, ze te herroepen, of in ieder geval de genade daaronder door te steken en Petrus op te vangen. En dat maakt Petrus tot een ander mens. Hij is nu klaar om als Petrus, om als rots van de kerk van Jezus gebruikt te worden. Misschien is hij door die tranen heen wel veel beter in staat om de gemeente van Jezus te leiden. En dan begint hij zelf te schrijven. Twee brieven heeft hij ons nagelaten. 1 en 2 Petrus. Ik wil beginnen met de eerste woorden en ik wil eindigen met de slotwoorden. De eerste woorden is kennismaking met de nieuwe Petrus. Die zegt van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Als je iets van mij wil lezen, van mij Petrus, dan moet je weten dat dit ben ik. Dit ben ik. Doulos, letterlijk in het Grieks. Dat betekent slaaf. Hier een beetje lafjes vertaald met dienaar. Petrus zei van zichzelf, als het gaat om mijn verhouding met die opgestane Heer, dan is Hij de Heer, ben ik zijn slaaf. Is Hij de koning, ben ik zijn dienstknecht. Als U het zegt, Heer, als U het zegt, dan ben ik bereid om mijn knieën voor U te buigen. Dat is een entree. En uiteindelijk zijn slotwoorden, 2 Petrus 3. Als ook een bemoediging aan u vanochtend. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade. Groei in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Mag ik met u bidden? Heer, wat is het rijk om zo een poosje stil te mogen staan bij het leven van deze prachtige man van u, Petrus. Wat laat hij ons veel achter, wat laat hij ons veel na, wat is zijn erfenis van vertrouwen groot. Heer, hij heeft zijn leven willen geven als een losprijs. Heer, hij heeft zijn leven willen opofferen. Heer, uw woorden waren waar. Toen u zei, straks zul je heen gaan naar een plek waar mensen je zullen binden. Op de kop gekruisigd. Omdat hij het niet waard vond om op dezelfde manier als zijn Heer aan een kruis te worden geslagen. Petrus. Dank u dat we dit moment mochten hebben om zijn woorden te overdenken. Heer, wat heeft hij ons veel woorden van geloof en vertrouwen nagelaten. Heer, waar zouden we gaan, moeten gaan, Heer? U hebt woorden van eeuwig leven. Als u het zegt, Heer, u bent de Messias. En wat zijn we verwonderd en stil en vol eerbied voor uw heilige naam, als we uw genade in de ogen zien. Dat u bereid was deze apostel die zo onderuit ging, op te vangen. Om opnieuw op zijn plek te zetten als een dienstknecht van u. Om eer herstel te geven. Heer, wat is uw woord rijk. Wat is uw genade iets om elke dag zo ontzettend dankbaar voor te zijn. Heer, we aanbidden u. We eren u, we prijzen uw grote naam. En ga met ons mee, Heer, als we de nieuwe week instappen. Gevoed door uw woord. Aan uw hand. Heer, u bent het die met ons meegaat. Die ons wil inspireren. Heer, help ons u te zien. Morgen, deze week. Heer, ons leven door. In Jezus' naam. Amen.